Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Oh, Teun, wat zitten we hier in Hotel Veen, Vierhoofdstraat,
ja, is het, wel,
het zonnetje schijnt.
Er hangt iets van lente in de lucht.
Schijnt, ja. Ja.
Het zonnetje schijnt.
De successen van Ajax zijn voorbij, helaas.
De successen van Ajax zijn voorbij. Ik ben toxisch.
Tenminste, jij schijnt toxisch te zijn.
We hebben heel veel vinkjes bij elkaar.
We hebben bij elkaar zijn we echt de vinkmeisters.
En Gijs, Valentijnsdag.
Valentijnsdag en hevige kiespijn.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs.
Nou,
je hebt zo'n grote bril op.
Oh ja, wat vind
je? Je had vroeger van die
Loes
Haastijk. Maar deze gaat echt tegen toch van die feestwinkelbrillen.
Nou, dit is nou weer
nou,
zo
echt
over...
Die?
Oh, feestwinkelbrillen,
het is echt
on.
Heel groot.
Ja, Gijs, nou, hierover gesproken.
Ja.
Je kent wel de uitdrukking... once you see it, it can't be unseen, hè?
Ja.
Nou ken ik dus iemand en die heeft dus altijd een grote... zwarte bril en een hele grote neus.
Oh, ja.
En toen zei iemand, het is net alsof hij zo'n...
Ja, zo'n feestwinkelding met zo'n neus en zo'n snor.
Neus en bril.
Ja, ja.
Ja, en sindsdien,
zo'n Groucho Marx-achtige...
Sindsdien kan ik de jongen niet meer denken van... nou, doe dat toe, het is allemaal eens af.
Ja, ja. Zet toch af.
Ja. Ja, het is wel zo, Gijs, dat eigenlijk... Dat is misschien een beetje in weerwil van
mij
wat...
had mijn moeder ooit in de plantage... Kader Abdollah te gast
ja.
En Jim van der Woude...
Ja.
En zette Jim van der Woude toen zo'n ding op.
Och,
ja.
Op soort Kader Abdollah belachelijk te maken.
Ik weet het niet. Jim van der Woude is een heel soort ongrijpbare figuur.
Ja.
Als iemand weet waar die uithangt, dan hoor ik het graag. Maar goed, daar moet ik nu even aan denken.
Het is wel zo dat dus in weerwil van eerdere kwesties over mijn brillen...
Ja.
Ik heb nu inmiddels, denk ik, 20 leesbrillen... die op allerlei plekken in het huis verstopt zijn. En ook net als mondkapjes in allerlei...
Hoeken en gaten.
Hoeken en gaten van jassen.
Ja.
En ik heb er gewoon geen enkele ijdelheid meer over.
Nee, je zet gewoon op wat je aantreft.
Ja, ja. Ik zet op wat ik aantref.
Ja. Nou, dat zie ik.
Ja.
Ja.
Ja. En ik kan heel duidelijk het scherm lezen.
In godsnaam geen story en contest van maken. Dat heeft ons al bijna onze kostbare samenwerking gekost.
Maar het is wel... Die samenwerking is ook zo kostbaar... omdat we hem ook voortdurend op het spel zetten.
Ja, dat is waar. Ja. Dus in die zin... Aan de slag, zou ik zeggen. Hey, dat is een beetje net zoals bij de tandarts zeggen ze altijd van... dat je dat met vlosdraad moet doen en met tandenstokers. Leg ze nou gewoon overal neer,
ja.
Dan ga je vanzelf stoken.
Ja, nou dus over die tandarts gesproken, Gijs, en over wat jij mij nu vertelt.
Ja.
Ik ga natuurlijk zoals als iedereen elk half jaar op controle. Ik heb nooit iets, maar ik krijg wel elk half jaar een enorme preek over flossen. En dan denk ik,
en stoken.
Flossen en stoken.
Ja.
Boing, boing.
Ja.
En dan, dat hoor ik dan leidzaam aan. Ik denk van, god, hier moet ik even doorheen.
Ja.
Nou, en dan krijg ik soms ook dan weer wat mee. Of hoe heet die dingen? Raggertjes?
Raggertjes, weet ik niet. Ja. Om die borsteltjes die je in je tanden moet wrikken.
Raggertjes.
Ik heb zo'n immense hekel aan tandenstoken.
Ja.
Dat ik me er gewoon niet toe kan zetten. Het is ook een soort burgerlijk verzet van mij. Ja? Ja.
Vind je dat er ook een soort tweedeling dan in de samenleving wordt gecreëerd?
Nou, ik kan me voorstellen dat wat wappies hebben met het vaccin. Ja. Dat heb ik een beetje met tandenstoken.
Ja.
Dat ik gewoon echt een soort woede voel. Terwijl ik denk van, want ik heb interesse, want jij best wel vaak iets met mijn gebit. Zal ik zo meteen ook even over verhalen.
Ja, het staat zelfs in het draaiboek.
Het staat in het draaiboek.
Ja.
Maar dan denk ik van, oké, het kost me elke dag een minuut, denk ik, om mijn hele mond even te stoken.
Ja.
Het is een echt, wat je nou noemt, een hele kleine
moeite. En dat doe je dan niet?
Nee, ik voel daar gewoon echt verzet tegen.
En doe je het dan wel, zeg maar, 2 dagen voordat je naar de tandarts gaat?
Soms, ja.
En dan, ik doe het dus meestal 2 dagen voordat ik naar de tandarts ga en dan nog een week nadat ik er geweest ben. Van,
dan heb je nog even het licht gezien. Dan ben je even in het systeem weer geduwd.
Maar stel je nou voor, Gijs, dat ze bij cafés en restaurants en andere uitgaansgelegenheden zou zeggen, u komt er niet in als u elke dag niet flost.
Dan zou ik misschien toch niet flossen. En dan zou ik misschien naar het Museumplein gaan om daarover te protesteren.
Ja.
Maar ten, wat ben je gezegend met een gebit waar nooit wat mee is, hè?
Ja.
Ja.
Ja, nou ja, het is dus zo, want ik hoorde jou laatst iemand vertellen, volgens mij jouw eigen vrouw, dat ik nooit een gaatje heb gehad, maar dat is dus niet waar.
Nee, heb je 18, heb je 1 keer
op mijn 18, terwijl ik toen dacht van ja, dat is niet meer de leeftijd om eigenlijk een gaatje te krijgen.
Ik heb gewoon mijn hele leven door.
Ja, nee, maar als je dus altijd gaatloos door het leven gaat, dan is het je 18e, raar, omdat op je 18, dus dat was
net
echt
zoals op je 40ste gaan roken.
Ja, dat is
dat gewoon, doe je niet.
Het is gewoon een klap in het gezicht. Ja. Dus nou ja, maar goed. Maar jij, Gijs, hebt een helse week achter de rug.
Nou, ik had dus zo heel goed. Ik heb rechtsboven, dames en heren, ik zal even het hele verhaal vertellen. Ik heb rechtsboven een kies die al jaren en jaren moeilijk is, gevoelig, tandhalzen.
Kunnen ze die niet gewoon in één keer helemaal uitboren en opvullen?
Nou, dat is dus al heel lang. Mijn tandarts wikt en weegt daar echt letterlijk al jaren over. Van zullen we een wortelkanaalbehandeling doen daar?
Hoe gaat dat letterlijk, dat wikken en wegen?
Nee, letterlijk al jaren.
Oh, letterlijk al jaren. Oh,
dus dit is echt een kwestie die al jaren speelt.
Ja.
Dat ze figuurlijk wikt en weegt.
Ja.
Over of ze een wortelkanaalbehandeling doen. Want dan denk ik, ja, het is niet echt nodig. En ja, als het niet nodig is.
Is dat een wortelkanaalbehandeling?
Wat?
Nou, dat helemaal leegboren en vullen.
Dat je het helemaal dood maakt. Dan maak je de kies eigenlijk dood.
Oh ja.
Ja, dus dan de zenuw die erin zit, die maak je dan dood.
Ja, het is ook zo dat ik denk alle termen ken ik eigenlijk niet.
Nou, ik ken ze wel, maar ik weet eigenlijk niet precies wat ze betekenen.
Een brug.
Ik vind het prima als ze alles ik zie mijn tanden toch niet als levende dingen. Dus van mij mogen ze een hele mondwortelkanaal behandelen als die tanden maar blijven zitten en niet gevoelig zijn.
Eigenlijk dat ze levende dingen zijn, dat zorgt juist voor de pijn.
Exact. Maar goed, even goed, is daar al jaren over gewikt en gewogen. En mijn gevoeligheid was irritant, maar niet echt zwaarwegend. Het verpestte mijn leven op geen enkele manier. Tot vorige week ineens het pijn begon te doen. En het grappige is dat zich dat altijd opbouwt, die pijn, tot een moment dat die ondraaglijk is. En dat moment is altijd als je tandarts niet meer beschikbaar is.
Ja.
Dus ik heb er eigenlijk de hele week zwol het een beetje aan. Dacht ik van, irritant, vervelend, wat moet ik ermee? Tot het vrijdag was en het echt onhoudbaar was geworden. En ik mijn tandarts ging appen en die zei, ik ben niet op de praktijk, dan moet je bij de spoedtandarts zijn.
Zoals het ook altijd veel drukker is bij de eerste hulp in het weekend. Niet alleen door het uitgaan, maar ook omdat mensen kennelijk door de week alles uitstellen. En
pas in het weekend, dat zijn toch wonderlijke dingen. Net zoals dat apparaten die kapot zijn, het altijd weer doen als je eenmaal in de winkel bent. Ja, het universum beschikt toch op een rare manier over ons.
En je hebt ook bij de, nu we toch gewoon dit soort dingen allemaal afnoemen. Nou, je hebt dus het witte jassen-syndroom. Dat is dat mensen, als ze bij de dokter zijn, dat het dan geloof ik erger is.
Ja.
Maar ik heb altijd, als ik ergens een klacht heb en ik ga dan naar de dokter, dat op dat moment er juist niks aan de hand is.
Ja, dat je ineens een diepe relativering voelt.
Ja, ja.
Dat was bij mijn kiespijn niet zo, die was nog steeds zo erg. En toen kwam ik dus bij iets dat heet spoedtestdokter.nl of zo. Spoeddokter.nl.
Dat klinkt niet echt professioneel.
Nee, maar het leuke is, de tandarts is gewoon een super commerciële branche, is dat, hè?
Ja.
Dus dat is eigenlijk, heeft eigenlijk helemaal niks, niet echt iets met de medische wereld.
Nou, al helemaal. Branche, die hoe heet die mensen ook? Die orthodontisten. Dat is helemaal een super commerciële branche, want het schijnt dat er ook helemaal geen
controle.
Nee, maar dat er ook bijna geen, in 90% van de gevallen, helemaal geen enkele medische noodzaak is om je tanden recht te laten zetten.
Nee, maar dat is natuurlijk wel. Nou goed, dan moeten we nu helemaal de Nou ja, we kunnen het best even over rechte tanden hebben.
Ja.
Ja, dat natuurlijk gewoon, het is gewoon de norm geworden, ja, dat je een recht, dat je een recht gebit hebt. Met medische noodzaak heeft dat natuurlijk niks te maken.
Nee, dat weet ik. Maar goed, dus een tandarts, bedoel, die boort nog iets wat pijn doet weg, ja, of weet ik wat. Daar zit nog een,
ja,
wel een
medisch. Ja.
En er zal natuurlijk
en dit is een puur esthetische kwestie. Ja. Het is eigenlijk van alsof het de norm is voor iedereen om botox te nemen op zijn 18e.
Ja.
Ja. Nou, zo. Want vroeger hadden mensen ook gewoon leuke scheve gebitjes.
Ja.
Dat is eigenlijk ook veel charmanter, hè?
Vind ik ook charmanter, ja. 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 Maar nu heeft iedereen hetzelfde gebit.
Hetzelfde rechte gebit. Ja. Een schande. Maar goed, ik had dus helse kiespijn. Het was vrijdag. Ik moest naar spoedtandarts.nl. Die resideren dan in het OLVG. Die nemen dan volgens mij gewoon een ruimte in het OLVG 's avonds over.
Dat huren ze gewoon.
Ik denk het eigenlijk wel. Dat is dan gewoon een soort bij de afdeling kaakchirurgie zitten. Dus dan staat natuurlijk toch al die apparatuur.
Ja. En dan vind ik ook wel een beetje Elschot ergens.
Het heeft iets Elschot. Ja, dat had iets wereldtijdschrift achter. Ja. En er was echt een piepjonge tandarts daar. Echt, ja, een soort...
12?
Ja, een kind.
Ja.
Ik vertelde dit aan mijn moeder. Die is daar, die had natuurlijk ook allemaal tandkwesties onlangs. Dus ja, die was daar ook een paar keer geweest. Die zei, het is daar net een crash. Nou, dat is
wel een soort de ergste crash die je kan voorstellen. Kom maar even zitten, we boren even je kiezen uit.
Het is allemaal 4 jaar. Maar het was echt een ding. Maar toen dacht ik, ja, dat is ook echt ouder worden. Dat je ineens afhankelijk bent van mensen waarvan je denkt, ja...
Ja.
Je had mijn kleinkind kunnen
dus
zijn.
Dus misschien was het kind letterlijk weer helemaal niet zo piepklein en jong.
Nou, ik denk echt dat hij niet ouder dan 22 was.
Maar hoe is dat dan een heel makkelijke, snelle opleiding dan?
Dat je in 4 jaar tandarts kan zijn.
Was die ook nog, of was hij gewoon nog niet helemaal, had hij nog niet alle papieren? Heb je daar wel naar gevraagd?
Ik heb er niet naar gevraagd. op zijn name tag, ik zal niet zijn echte naam noemen, stond ook gewoon... Zijn voornaam, dus laten we zeggen Johnny Tandarts. Johnny. Met de hand geschreven. Gewoon Johnny Tandarts stond er op zijn ding. Maar hij was super resoluut. En hij ging even een fotootje maken en naar die kies kijken. En hij zei, wortelkanaalbehandeling. U moet een wortelkanaalbehandeling doen.
Heeft u dat ter plekke gedaan?
Nou, hij zei, dus u heeft 3 opties. Of u doet niks, dan moet u gewoon nog wachten tot u maandag uw tandarts weer kan zien. Of u neemt een wortelkanaalbehandeling, of ik trek de kies. Maar dat zal u wel niet willen. Dus hij was heel resoluut. En nu was ineens deze kwestie waar ik al jarenlang met mijn tandarts over in conclaaf was. Werd nu ineens door dit kind.
Ja.
Door dit kind werd dat...
Ik vind het toch ook, ja... Een klein motietje van wantrouwen tegen jouw eigen tandarts. Zo lang wikken en weegt dat het gewoon eigenlijk gewoon zonneklaar was. Dat er gewoon
maar ik had die helse pijn nooit gehad, hè? Het had nog nooit helse pijn gedaan.
Ja.
Maar goed, de hoe noem je dat? Niet de slotafrekening, maar de evaluatie moet nog plaatsvinden. Dus dat zullen we zien. Hoe mijn
tandarts. Ga je dan met jouw tandarts en het kind aan tafel?
Dit is Johnny, dit is mijn tandarts.
Ja.
Ja. En toen zei ik eerst van, nou, doe maar niet. Want ik kon het gewoon geestelijk er niet overheen komen.
En was je daar helemaal alleen, Gijsje?
Ja.
Jeetje.
Dat moet ook. Dat staat tegenwoordig ook op alle sites van, kom alleen, hè? Dat wordt heel dwingend gezegd. Ja. Maar ik moet zeggen, ik voel me ook wel mans genoeg om dit soort dingen alleen aan te kunnen, hoor.
Ja.
Dus toen zei ik van, nou, laat maar zitten. Ik zit het wel uit tot maandag. Toen liep ik weg. Nou, toen heb ik even geraadpleegd bij mezelf en bij het thuisfront. En toen dacht ik van, ja... Het moet toch maar gewoon... Ik moet me maar gewoon overgeven aan deze Johnny. En, en die wortelkanaalbehandeling laten doen.
Nou, Hoe lang duurde dat?
Nou, toen zei hij van... Nou, je kan om 9:30 terugkomen. Want inmiddels was mijn beurt voorbij. Ik kan om 9:30 terugkomen. Je moet ook gewoon bij deze Johnny zelf meteen pinnen. Na het consult.
Dus maar je weet wel zeker dat Johnny echt een tandarts was?
Nee. Ja, hoe moet ik dat zeker weten? Ik weet van mijn eigen tandarts ook niet. Misschien wel een soort waanrep die zich als gynaecoloog uitgaf.
Hij droeg dus wel een bril.
Nou, letterlijk dat.
Ja.
Maar hij droeg een bril, maar had ook van die hele kleine afgetrapte gimpjes aan. Ja, echt dat je denkt van ja, hoe medisch wil je het eigenlijk hebben?
Ja.
Nou goed, dus... Maar Johnny zei, nou kom dan maar 9:30 terug. En die heeft toen in een uur heel vaardig en doortastend die wortelkanaalbehandeling uitgevoerd. En ja, de helse pijn, want het was echt, ik heb echt 2 dagen pittige pijn gehad. Die is verdwenen.
Heerlijk.
Dus ja, het is wel een soort mirakel.
Is het de enige riskante kies in jouw gebit?
Nou, de kies die daarvoor zit, die vertrouw ik ook niet 100%.
Nou, ik zou ook gewoon op.
Naar Johnny.
Ja, naar Johnny.
Gewoon altijd naar spoedtandarts.nl gaan. Wat een verhaal, hè?
Ja, wat een verhaal.
Ja.
Teun.
Ja, Ja, nou Gijs, ja, dit is...
Net voor moest jij het draaiboek invullen en zei, wat ben ik ook alweer? Oh ja, en toen voerde je dit woord in wat hier nu staat.
Ja, er staat toxic, maar ik bedoel eigenlijk toxisch.
Toxisch.
Toxisch, toch? Zeggen,
ja, of... toxic is het Engelse wat volgens mij in het Nederlands ook vaak gebruikt wordt.
Ja, dat wordt ook in... Ja.
Ja. Wat ben jij toxic, zeg.
Ja, dus ja, kijk Gijs, zelf... Dit is natuurlijk zo, ja, dit is als man op zekere leeftijd is dit
nu komt echt zo'n Mark Overmars berouw. Ja. Ik wist niet dat het zo overkwam.
Precies, ja. Dit is precies wat ik nu ga vertellen eigenlijk. Zelf dacht ik al dat ik best een prettig iemand was om mee te werken, Gijs.
Jijn.
En toen kwam er laatst in plaats van mijn gebruikelijke regisseur met wie ik deze onderwerp doe, die zat thuis, die was ziek, kwam er iemand anders en die zei al meteen... Ja, ik zag hier wel tegenop om met jou te werken. Want ik heb je wel eens een beetje van afstand gaan. Ja, ik vond het ook op zich niet heel prettig om dit soort...
Nee, ik vind het een vrij toxische introductie.
Nou ja, ja, dat vond ik ook. Want ik moest daarna een nieuwe staatssecretaris kritisch gaan interviewen. Ja. Dus het was niet per se de perfecte voorbereiding op dit gesprek.
Nee, wil je wel even gezegd hebben.
Nou ja, ik vind dat jij dat eigenlijk een beetje soort...
Dat heb ik nu bij deze gezegd.
Ja. Want ja, ik heb je wel eens van een afstand gade geslagen en je bent zo vaak zo, wat was nou, het, nou niet het woord toxisch, dat heb ik er zelf van gemaakt, maar zo snauwerig en snibbig.
Oh.
Ja.
Ja.
Dacht ik, god ja, nou. En toen ging ik aan de cameraman vragen.
Vind je me snauwerig en snibbig?
Vind je me snauwerig en snibbig? En die zei toen... Ja, kijk, ja. En nu heb ik dus eigenlijk een soort behoefte om aan iedereen in mijn omgeving te vragen of ze me snauwerig en snibbig vinden. En dan tot een grondige zelfevaluatie te komen. Maar ik heb inmiddels wel door waar het om gaat.
Waar gaat het om?
En het vervelende is dat als je zoiets wil vertellen, dan wil je natuurlijk ook een beetje voor jezelf opnemen. En dat is natuurlijk, ja, dat is dubieus misschien. Mm-hmm. Het gaat mij hier. Dus voordat we gaan draaien. Gewoon, zeg maar, in de auto ergens naartoe. Mm-hmm. Gezellig, heel veel over allerlei dingen praten. Meestal niet over het onderwerp waar het over gaat. Gewoon ontspannen. Daarna, bij de lunch ook. Alleen dan is er altijd een momentje, laten we zeggen...
Een tijdsvacuüm.
Nou, van zeg maar 10 minuten, kwartier... voordat degene die geïnterviewd moet worden eraan komt.
Ja.
En dan wil ik dat iedereen echt... scherp is en gefocust. En iedereen weet van, ja, die persoon kan aanlopen. Dan moeten we die meteen filmen en dan moeten we meteen op in. En als er in dat moment mensen niet geconcentreerd zijn...
Oh, zeg, wat ik ook gisteren had.
Ja, of dat mensen bijvoorbeeld... Of dat je noem maar even wat.
Ja.
Een geluidsman hebt die de hele tijd gezellig aan het ouwe hoeren is. En dan op het moment dat die minister eraan komt, zegt... Oh, jij moet nog een zender. Nee, dat had allemaal al gebeurd moeten zijn.
Mm-hmm.
En in dat moment... Dat geef ik eerlijk toe, Gijs.
Kan je misschien snauwig, snibbig overkomen?
Ja, en dan zeg ik dingen als... Kom op nou, jongens, nu eventjes gewoon zo. En dat
vind ik ronduit intimiderend.
En dat vind ik dus... Ik noem dat dan de spur...
Professioneel?
Nee, niet per se. Misschien kan het ook anders. Maar in ieder geval, dat is dus in de spur of the moment, heat of the moment... van nu even allemaal even scherp en geconcentreerd zijn.
Ja.
En in mijn eigen beleving is dat dan even zo... En ik ben het dan... na dat interview al lang weer vergeten.
Ja, zoals het Mark Overmars die berichtjes ook meteen weer vergeten... was dat hij ze verstuurd had.
Maar kennelijk werd dit door iemand op afstand beschouwd als snipperig.
Maar weet je of het over deze specifieke tijdspanne ging... waarin
nou,
ze
dit
jou,
hebben toen wel,
hij jou,
dit hebben
niet
wel
snipperig
toen,
en snabbelig
want,
vond?
Want, nou, dat denk,
dit hebben jullie gereduceerd en gededuceerd?
Ja, want diegene die noemde dan dingen van... ja, dan zeg je even nu... dus die citeerde mij.
Ja.
En dat is alleen maar altijd in dat soort momenten.
Ja, precies.
En dat heb ik toen ook wel zo verklaard. Waar dus
maar
bijgezegd moet worden...
Eigenlijk, Tuin... Ja. Kijk, ik was eerst heel kritisch op die collega. En ik zei van, ja, dat is toch geen manier om met elkaar te beginnen. Aan de andere kant, hebben jullie daardoor ook meteen de lucht geklaard?
Ja, dat is waar.
Zij of hij was een zij van hij?
Een zij.
Zij had blijkbaar een zekere angst voor jou.
Zij had
en je
ook...
bent natuurlijk ook een grote jongen in de televisiewereld.
Zij had ook nooit...
Je hebt een machtspositie.
Zij is ook niet... Zij had ook nooit... Zij had het ook van een af... Want zij zei namelijk, ik was heel erg bang voor.
Ja.
Maar het viel heel erg mee. Dus
nou,
het was ook
eigenlijk vind ik het ook wel goed om gewoon meteen je angst bespreekbaar te maken.
Ja?
Nou, het heeft toch tot een goed resultaat. Want jullie hebben nu even precies gedetermineerd waar het hem in zat.
Ja,
maar... En toen heb jij kunnen uitleggen in welke geestesgesteld dat je bent, dat je dan misschien af en toe een beetje bot uit de hoek komt.
Ja.
En dan weet zij ook, oké, dat is het moment dat de tuin het prettig vindt als we allemaal heel geconcentreerd zijn.
En nu?
Wat? Verder. Samen.
Op dezelfde manier moet ik nu dat niet meer zeggen. Dat
jawel, nou, dat, nee, want ik vind dat. Maar ik vind sowieso. Kijk, want jij kan best snibbig en snauwig zijn. Maar iedereen heeft ook zijn eigen gebruiksaanwijzing.
Ja, maar ja.
Ja.
Dat ja. Is dat, ja, goed. Dat is natuurlijk een hellend vlak. Hè? Iedereen heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing. Ja, dat
en
is...
een vellend hak.
Ja, en een.
Vellend. Oh, ja, goed. Dat klopt niet helemaal.
Vellend hak.
Vellend hak.
Ja. Zie je, dat is ook. Misschien dat je daarom niet van woordgrap houdt. Omdat je zelf gewoon ook. Omdat je ze gewoon niet echt beheerst.
Ja, maar dit, nee, maar ik vind dat.
Dit vind ik ook geen woordgrap.
Nee, dit is absurdisme.
Ah, en ook dat is een hellend vlak tussen woordgrap en het absurdisme.
Zeker. Ja.
Hoe heet die man ook weer die dezelfde naam heeft als een dwarsfluitspeler? Ronald Snijders.
Ja,
die zou je wel van kunnen genieten. Nee, maar goed, dus jij zegt van ja, goed, dat iedereen heeft zijn gebruiksaanwijzing. Nee,
die van jouw woordgrappen geniet.
Ja?
Ja.
Nou, daar ben ik dan blij mee. Nee, maar dus je kan nu niet meer aankomen. Ja, ik heb nou eenmaal een gebruiksaanwijzing.
Nee, want dat is natuurlijk. Ik bedoel, tot hoe ver kan je wangedrag vergoelijken met ik heb een gebruiksaanwijzing?
Ja.
Dat is de vraag.
Ja.
Dat is de grote vraag.
De eerste vraag is dit echt wangedrag? En dan de andere vraag is tot hoever...
Nou ja, ik weet bijvoorbeeld dat jij, als jij in een bepaalde...
Stemming bent.
Als je bijvoorbeeld een beetje gestrest bent...
Ja.
Ja, dan kan je een soort iets heel kortafs over je krijgen. Maar goed, ja. Ik ken je zo goed. Dan weet ik van, oké, tijdens nu een beetje gestrest. Dat kan ook van het een op het moment weer opklaren. Bovendien ben je er vaak ook nogal schuldbewust over. Maar ik kan me ook voorstellen, als je niet al 30 jaar vriendschap achter de rug hebt, of niet als je in een soort positie boven jou zit, zoals Guusje, dat jij gewoon afhankelijk bent van haar. Dus dat ze niet bang voor je hoeft te zijn. Maar ik kan me voorstellen dat voor anderen ook intimiderend kan zijn.
Ja, zo. Maar kijk, want omdat ik denk dat ik zie zo'n draaidag als één dag.
Ja.
En denk van nou, als
de plus- en minrekening goed is.
Ja, dan gaan we niet een beetje ons blind staren op een bepaald minuutje.
Ja, maar ja, dat is dus het hellende vlak.
Ja.
Ook dit van die hele dag en ja. die gebruiksaanwijzing.
Ja.
In hoeverre kan je wangedrag nog wegmassen? Wangedrag?
Ja,
kan je,
maar ja, nee, maar goed, dat ja. is het. Ja. Ja, nee, het is ingewikkeld. Ja. Want kijk, ik vind dat als iemand dus niet geconcentreerd is vlak voordat het interview begint, dat vind ik eigenlijk ook wangedrag.
Ja.
En dan denk ik van, ja, goed, als...
Ja, maar ik vind ook zo vlak voor zo'n interview is er veel gelegitimeerd. Zeker voor de mensen die moeten presteren, zoals jij.
Oké, nou ja, we komen er niet helemaal
uit. Jij vindt het wel goed dat je het aangaat. En ik vind eigenlijk dat deze collega, deze jonge vrouwelijke collega...
Nou, ik weet niet hoe oud de collega is.
Nou, deze leeftijdsloze vrouwelijke collega, dat hij er helemaal niet verkeerd aan heeft gedaan om gewoon het probleem... Ik vind wel Rob Kempsey.
Maar was het dan eerlijk, niet, ja, maar was dan niet beter geweest omdat dan... Dus we hebben dat interview gehad en dan ga je daarna samen lunchen om dan te bespreken.
Nou, waarom?
Want kijk, nou, dit is een extra ballast voor mijn interview.
Nou, ja en nee. Want het is ook zo dat zij moet ook presteren bij dat interview. En zij moet bijvoorbeeld jouw aanwijzingen geven of jou coachen. En als zij nog vol met angst zit voor jou,
Nou ben ik het niet meer met je eens. Want zij moeten...
Nu hel ik het vlak af.
Ja, nu hel je het vlak af. Want de toch belangrijk is dat ik... Met volle concentratie en scherpte dat interview inga. Als ik dan tijdens daar een fractie van zit na te denken van... Oh, jeetje, ben ik nou...
Ze is bang. Ben ik een toxische persoon?
Ja.
Ja. Ik ga er even een weekje over nadenken.
Oké.
Wellicht kom ik op terug, wellicht bij de restjesavond.
Oh, ja. Nou, dan zetten we hem hierboven.
Nee, dan ben ik al lang vergeten.
Nee, maar ik kan hier bij die onderwerpen.
Oké, dat is goed.
Dat doet Guusje wel.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun,
Gijs.
Ik voel opwinding.
Ja.
Ik voel blijdschap, ik voel vreugde. We hebben een nieuwe sponsor, of een nieuwe adverteerder.
Heerlijke sponsor.
Een heerlijke sponsor, De Krat.
Ja.
Een heel sympathiek bedrijf gevestigd in Amsterdam,
ja.
Waar ik veel liefde voor heb. En ja, De Krat zal ik even uitleggen voor de mensen. Dat is eigenlijk de scharrelslager, de visboer, de traiteur onder de maaltijdboxen. met aandacht voor echt lekker koken en voor kwaliteit. En het goede is, de krat bedenkt voor jou de recepten, zoals het hoort bij Maaltijdbox. Verzamelt de producten.
Ja, ik vind het woord Maaltijdbox, vind ik dan... Ja, het overstijgt zo de Maaltijdbox. Ja. Het bestond trouwens ook al voor de Maaltijd.
Voordat de Maaltijdbox überhaupt bestond. Ja, dit is echt... Dit is echt Maaltijdbox deluxe waar we het hier
over
hebben.
Dus als ze er vis in doen, dan zoeken ze de beste vis uit... die ook het meest verantwoord gevangen is.
En... Allemaal bij bijzondere telers en producenten. En die producten worden dan in een heel charmant houten kratje... ook wel iets heel anders dan een Maaltijdbox... Ja. een houten kratje bij je thuis bezorgd. En het is echt fantastisch. Dat we hebben het ook...
Ja, nee, maar ik wil nog even één ding zeggen, Gijs. Want dat vind ik belangrijk, dat vind jij belangrijk, dat vinden onze luisteraars belangrijk. Want die dingen die in die krat zitten, Gijs, die zijn van Nederlandse bodem, seizoensgebonden, geproduceerd met respect voor mens, dier en milieu. En met relatief en het is gewoon gezond en lekker met veel groente.
Lekker hoor.
En dat hebben we dus deze week zelf mogen ervaren, Gijs.
Ja, want naast de maaltijdbox met vlees levert de krat ook een vegetarische en zelfs een vegan maaltijdbox.
Ja.
Zo kan je met meer gemak lekker vegetarisch of veganistisch koken. Ik heb de vegetarische optie gekozen.
Vond ik al een spannende optie voor jou.
Ja, vond ik heel erg lekker. Ik had een heerlijke zuurkool soort ovenschotel.
Wauw.
Met camembert. Heel origineel.
Ja, dat klinkt dan, denk ik, zuurkool schotel met camembert.
Heerlijk.
Ja?
Ik vond het heerlijk. En ik had een hele lekkere... Hoe heet dat spul ook alweer?
Curry.
Het was echt smullen.
Ja.
En ja, het is gewoon een feest om al die eerlijke groenten
en mijn
thuis
pindasoep, Gijs. Oh,
ja, ik vond het bijna jammer dat ik die pindas... Want ik ben een pindasoep-fanaat.
Ja,
hè?
Maar pinda is dus vegan.
Ja.
Ja. En Gijs, nou is het zo. Je kan dus... Dit is weer, daar houden wij van bij die dingen. Hè, die boxen en die abonnementen flexibel zijn.
Heel flexibel.
Je kan zeggen van nou, ik zet de krat gewoon een weekje uit.
Ja.
Ja.
En dan zet je hem weer aan.
Ik ga een week naar Palermo, ik zet hem een week aan.
Ja, of je bestelt gewoon steeds eenmalig.
Ja.
Of om de week een abonnement.
Want
kan
Gijs,
ook.
Je zit nergens aan vast. En als ik ergens een hekel aan heb, is het ergens aan vastzitten.
Ja,
ja
behalve aan je vrouw en je kinderen.
Ja, maar bijvoorbeeld met handboeien aan het bed... Niks voor mij.
Niks voor jou?
Nee.
Okay,
en Gijs, dat is...
Ieder zijn meug. Dan zeg ik ieder zijn meug.
Ja, dat vind ik ook mooi van jou. En kusjes. Gijs, en het fijne is, hè, zijn mensen die zeggen... Nou, ik heb die inspiratie nodig van die maaltijdbox. Maar ook mensen zeggen... Nou, en misschien hoor ik wel tot die mensen.
Ja.
Geef mij allemaal lekkere spullen. En ik ga zelf uit...
kokerellen. Kan ook bij de krat.
En dan, daarvoor zijn er twee boodschappenkratten, Gijs. En die ga ik deze week uitproberen.
Oh, heerlijk.
Ja.
Nou, de krat bezorgt landelijk en heeft meerdere afhaalpunten in Amsterdam.
Ja.
Ook hierin veel keuze. En als je meer informatie wil en tot 3x10% korting...
3x10% korting?
Dus je krijgt of 10% korting eenmalig op een krat... of maximaal 3x10% op een flexibel abonnement. Om dat allemaal te ontvangen en je in te schrijven... en je nog verder te informeren over de krat... ga je naar www.dekrat.nl/Teun en Gijs.
Ah, ik vind dat altijd zo lekker.
Leuk, hè?
Ja.
Dat we gewoon bij de krat een eigen URL hebben.
Ja.
www.dekrat.nl/Teun en Gijs.
Om lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Teun?
Gijs.
Vinkjes.
Ja. Ik ik ga toch eerst even... Ik ga jou eerst... Jij was er nogal opgewonden over, geloof ik, hè? Dus ik paas hem even naar jou en dan kom ik terug. Ja, dan ga jij weer zo...
Ja, ik krijg bij Joris Luijendijk gewoon hele erge Rutger Bregman-vibes.
Ja.
En ja, ik heb gewoon een beetje gehad...
Het is een beetje die hele de correspondent-vibes.
Ja, dat uitleggerige. Zo van, wij weten hoe het zit en hoe het goed is.
Ja.
En we gaan dat nu uitleggen. En er hoort ook altijd iets gezelends bij.
En iets niet twijfelends.
Iets niet twijfelends.
Ja.
En ook, nou goed...
En natuurlijk, eigenlijk, ja, als je naar dit verhaal van die vinkjes kijkt... Kijk, als je eerst het verhaal... Tenminste, ik had het eerst... dacht ik, nou, ik sluit me even af voor mijn gevoelens over Joris Luijendijk. Ik ga dit verhaal eerst lezen. Eerst denk ik,
open.
Nou, ja, open lezen. Ja. Denk, nou, redelijk verhaal.
Ja.
En dan toch meteen... Ja, misschien is het inderdaad wel gewoon die Luijendijk-haat die er doorheen komt. Maar meteen denk ik, ja, maar dit klopt ook gewoon ergens niet. Of tenminste, het klopt wel misschien, maar het deugt ergens ook weer niet.
Nee.
Het is toch een soort meezeilen op van, oh, nu is dit populair om te zeggen. Nu ga ik dit zeggen. En dan gaat iedereen weer zeggen, oh, wat goed dat je je zo open opstelt en zo kwetsbaar. En dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Nee, nou gelukkig zegt niemand dat ook volgens mij.
Want... Nou, ik heb dat ook gezien, ja hoor, op de socials.
Maar op de socials is het toch wel voornamelijk een beetje uitlachen en afslachten. geblazen.
Ja.
Ook onmiddellijk vertrokken van de socials. Joris Luijten, oh, ja? Van Twitter.
Oh, ja. dus het is niet zo goed...
Nee, het moet blijkbaar allemaal met applaus en gejuich ontvangen worden. Anders hoeft het niet meer.
Oh, terwijl als ik gewoon weet dat er heel veel vervelende reacties komen, dan lees ik het gewoon een tijd niet.
Ja, nee, dat vind ik ook het goede om te doen.
Dan scroll ik gewoon heel snel door naar boven en dan is alles weer weg.
Ja, maar je moet er toch ook gewoon, je moet er toch ook doorheen.
Ja.
Door die zure appel.
Ja.
En het is dus heel uitleggerig. En ik moet wel zeggen dat, kijk, hij haalde in dat...
Leg even aan mensen uit die dit allemaal hebben.
Joris Luijdijk heeft een boek geschreven over dat als je een bepaalde dingen mee hebt in dit land... Een ouder die, tenminste één ouder die hier vandaan komt, je spreekt de taal perfect, je hebt een VWO-opleiding, een van je twee ouders tenminste is hoog opgeleid. Ik verzin ze nu een beetje.
Universitair.
Je hebt zelf een universitair. Nou, gewoon een paar van die dingen, vinkjes noemt hij dat, 7 heeft hij er gedetermineerd. Als je die hebt, dan heb je zo de wind in de rug dat het makkelijk is om te slagen.
Ja, en dat wist hij dus nooit. Terwijl je zou denken, dit spreekt zo ongelooflijk.
Dit is het ABC'tje der ABC'tjes.
Ja, juist. Ja, maar hij brengt het alsof... ik heb hier het ABC.
Ja, ik heb het ABC gevonden.
Ja.
En hij kwam hier dus achter toen hij zelf in Engeland bij The Guardian het probeerde te maken als journalist.
Ja.
Daar heeft hij volgens mij altijd best wel grote succesverhalen over lopen ophangen.
Maar dat kwam nu niet meer goed uit.
Maar ineens bleek dat één grote mislukking te zijn geweest. En werd hij met enig dédain en een beetje soort lacherig door zijn collega's daar beschouwd.
Ja.
Tenminste, zo voelde hij dat.
En dat kwam dus niet doordat hij misschien toch niet alle kwaliteiten had die hij dacht te hebben. Maar dat kwam doordat hij de Engelse vinkjes niet had.
Precies. En toen voelde hij ineens zo erg hoe het was om niet helemaal, zou ik zeggen, het man, de topaap te zijn in de maatschappij. Dat hij ineens snapte hoe dat voor anderen moest zijn.
Ja.
Nou, het is een beetje een laat inzicht. Maar daar heeft hij die 7 vinkjes dus voor verzonnen en een heel boek over geschreven.
Ja.
Heeft hij dan 2,5 jaar zonder coronasteun aan gewerkt.
Ja, zielig.
Ik geloof dat zijn eervorige boek het best verkochte boek van het decennium was of zo. Dus ik denk dat Joris Luijendijk niet echt heel veel... Ja.
Maar ja, goed, Duits en Kroes, die haalt die coronasteun dan wel weer op.
Ja, ja, ieder zijn meug.
Ja.
Maar goed, dus hij dat boek schrijven. En nu moet ik zeggen, wat natuurlijk wel de kwaliteit is van Joris Luijendijk, anders behalve dat hij dus nu de wind wel enigszins tegen krijgt, maar misschien wordt het boek alsnog wel een bestseller, is dat hij toch wel aanvoelt dat dit nu een thema van deze tijd is.
Ja, precies.
Zoals hij dat met die financiële instellingen ook goed aanvoelde. En dat hij toch een concept en een boek met een titel weten verzinnen.
Ja.
Waardoor iedereen meteen...
Waar wij het nu ook weer over hebben.
Waardoor iedereen meteen begrijpt wat hij bedoelt. Dus hij is gewoon... En het grappige is dat hij in dat interview dus een soort woest voorbeeld of een soort verbeterd voorbeeld aanhaalt van Arjen Lubach, die een item over de Oeigoeren had gemaakt, waardoor iedereen heel boos werd over de Oeigoeren. En een andere journalist van met een migratieachtergrond, in ieder geval geen achternaam zoals Arjen Lubach, die had de Oeigoeren aangekaart en daar had niemand op gereageerd. Maar Arjen Lubach is, net zoals Joris Luijendijk zelf, gewoon een meester in een onderwerp zien en snappen hoe je dat moet verkopen aan de mensen.
Ja.
Dus ja, ik moet de marketing kwaliteit van Joris Luijendijk moet ik prijzen.
Zeker, maar die marketing kwaliteit die spreekt eigenlijk nu een beetje tegen zijn eigen... Dat onderstreept verhaal, maar maakt het ook pijnlijk tegelijkertijd.
Ja, het is eigenlijk is hij dan het voorbeeld van wat er ook mis is.
Ja,
hij heeft natuurlijk marketingkwaliteit, maar hij heeft ook inderdaad de hele presence waardoor mensen toch al een grote attentiewaarde hebben.
En dan zat er nog
hij al een grote attentiewaarde.
En dan was er nog een heel echt naar voorbeeld, vond ik, stond er in het interview over Rob. Ja, zie je, nou heb ik het dus weer, wat jij ook.
Rob Curry.
Nee. Boer van Adam. Nee, van D66.
Jette.
Ja, Rob Jette. Ja. Ja, dus zeg van, nou, geef dan eens een voorbeeld van wat mensen met al die vinkjes wel kunnen en mensen zonder die vinkjes niet.
Ja.
Het zegt, nou, kijk, als je al die vinkjes hebt, dan hoef je helemaal niet net gekleed naar je werk te gaan. En als je die vinkjes niet hebt, dan ben je zo bang dat je door de mand valt of dat je niet serieus bent, dat je dus hele nette kleren aan doet. Neem Rob Jette. Dat vind ik gewoon pure bullying, vind ik dat.
Ja, dat eigenlijk is echt. Ja, maar dan zegt hij van, ja, hij praat als een robot.
Hij praat als een robot, maar hij ziet er altijd uit als door een ringetje te halen, omdat hij anders bang is dat hij, zeg maar...
Ja, ik denk, misschien wil Rob Jette er gewoon zo uitzien.
Ja,
ja.
En misschien moeten wij een voorbeeld nemen aan Rob Jette, die tenminste gewoon altijd gewoon picobello gekleed is.
Ja, en ik denk, je hebt toch ook die man van de Partij van de Arbeid die altijd in die oude slobbertrui rondloopt. en zijn naam ook even vergeten.
Die oud-voorzitter, ja.
U luistert naar een podcast van twee boomers. We kunnen op de helft van de woorden en namen die we willen zeggen, kunnen we niet meer komen.
Ja. Oh, je zit nu naar mij te kijken of ik de naam van die man met de trui...
Nee, maar goed, misschien heeft hij ook wel niet al die vinkjes.
Ja.
Hij praat wel met een soort leuk volksaccent.
Ja, maar je hebt natuurlijk
ook een aangeleerd...
In die linkse partij heb je soms weer... Dat is dus een soort omgekeerde soort vink-effect. Dat je dan heel erg...
ABN spreekt.
Proletarisch moet gaan praten om de arbeiders te kunnen bereiken. Ja,
precies, dat zou hij best over kunnen zijn.
Sander Schimmelpennink was volgens mij heel enthousiast over dit stuk.
Ja, die vond het een mooi verhaal.
Ja.
Ja. Ja. Nou goed, ik vind het fascinerend, even los van Joris Luijendijk of ik het met hem eens, maar ik vind het ook fascinerend wat het allemaal losmaakt.
Ja, maar dat irriteert me dan ook weer dat het bij ons dit ook weer allemaal losmaakt. Ik denk van, god, Joris, wel weer goed gedaan.
Chapeau.
Dit is de stem van de elite.
Hallo jongens.
Hallo
man. Hanneke.
Hallo jongens.
Hallo man. Hoe is het met je?
Nou, ontzettend goed.
Echt? Oh ja? Wat dan? Ja.
Nou, gewoon goed.
Oh. Wat is dat voor een hoesje?
Oei.
Waar hebben jullie het tot nu toe over gehad? Kan ik even aansluiten?
Nou, we hebben het gehad over de 7 vinkjes van Joris Luijendijk.
Oh, dat vond ik irritant.
Ja.
Ja, waarom?
Ja, waarom?
Nou, ik weet niet. Ik vond hem ineens een irritante man. Hij hoort helemaal nu in het rijtje van... die ik niet zo irritant vind. Maar Sander Schimmelpennink en Joris Luijendijk. Al die enorme
Rutger Bregman,
jongens.
Rutger Bregman.
Rutger Bregman.
Ja.
En dan vind ik Sander Schimmelpennink eigenlijk de leukste.
Ik ook. Van die witte well-to-do jongens die ons komen uitleggen wat er allemaal fout aan ons is.
Ja, precies. Ja. Opeens ultra-links gaan doen, weet je wel?
Ja, en ultra van wij hebben het te makkelijk en het is voor ons...
Ja,
ja wij zijn slecht.
We schamen ons dood.
Maar we hebben wel zonder coronasteun dit allemaal geschreven, dus we gaan wel gewoon cashen hierna.
Ja, precies.
Ja.
Ja, ja. Zeker irritant. Nou goed, ik geloof dat hij heeft ook wel heel veel irritatie opgewekt. Hij is nu ook van Twitter vertrokken. Maar, misschien wordt het toch wel een bestseller, dat boek, denk ik. Ga je het dan toch misschien kopen, dat boek?
Oh, absoluut niet.
Oh, gelukkig.
Ik heb dat Rutger Bregman ook niet gekocht.
Nee.
Maar ik vind die kloof wel heel leuk, hoor, van Sander Schimmelpennink.
Jij bent echt een Sanderman, wat dat betreft.
Nou ja, dat is, vind ik weer
niet naar de Tonnies overstappen, hoor, man.
Het minst irritant, zei ze, van het rijtje.
Met wat moet ik overstappen?
Met je hebben en houden?
Ja.
Met je hallo jongens?
Dat je gewoon bij Sander en Jaap...
Ja, dat je elke week met Sander en Jaap gaat bellen.
Hallo jongens, met Sander en Jaap. Ja. Ja.
Geen denken aan.
Nee. Maar ik las dat stuk gisteren van die vinkjes en opeens voelde ik een grote irritatie.
Ja, nou, ik voel hem helemaal met je mee, man.
Maar dat had je eerder niet bij deze man?
Nee, eigenlijk niet. Oh. Nee hoor, toen hij nog gewoon zijn eigen werk deed en over de banken. En ik vond hem ook heel goed bij zomergasten. Ik vond altijd wel een aangenaam iemand eigenlijk.
Ik vond het ook zo irritant dat hij dan niet met zijn gezicht op de cover wilde.
Ja.
Jezus, ja. Wat een coquetterie, zeg.
Dat was volgens Aaf het achtste vinkje. Als je
als je het je kon permitteren om te eisen dat je met je reet op de voorkant van de Volkskrant mocht. Ja. Daar kreeg hij voor haar het achtste vinkje voor. Als hij nou een soort Daft Punk is die al zijn hele carrière lang heel knap met een helm op rondloopt om zijn eigen gezicht verborgen te houden. Maar het is gewoon fucking Joris Luijendijk. Ik weet hoe die man eruit ziet.
Dat lijkt me trouwens zo heerlijk om zo'n Daft Punk te zijn, hè, met een helm op rond te lopen. En dan ga je gewoon s'avonds naar de kroeg en dan tussen zit iedereen te genieten van je werk.
Oh ja, Teun? Ja. Is het niet leuk om af en toe aangesproken te worden? En meneer van de Keuken, naar uw programma.
Maar als je toch weet dat iedereen je toch fantastisch vindt, dan maakt dat toch verder niet uit. Mm. Nee, dat lijkt me echt geweldig.
Ja? Ja. Oké.
Okay. Ja.
Nou, ik vind het ook wel leuk af en toe om dat ik dan voorbij fiets, dat mensen heel druk naar hun koptelefoon zitten te wijzen van we luisteren nu naar je podcast.
Ja, maar dan ga je gewoon een café binnen. Hallo. En staat jouw Daft Punk... Oh, sorry, Hanneke. Ja.
Ben je er nog?
Ja. Hanneke. Gaan jouw aandelen ook zo slecht als die van mij?
Ja, jongens.
Het is horrormaand in de aandelen. Hoor je
ik
ons nog?
Ik versta jullie bijna niet, hoor. Oh, ja, ik versta jullie eigenlijk...
Wow. Oh ja, ik zit trouwens heel ver weg nu van die telefoon, Gijs. Dan krijg ik weer op mijn kop.
Ja, maar volgens mij moeten ze het door die ding horen. Ben er weer, man?
Nou, Kees.
En nu?
Ja, nu ja? Hoor ik je. Ja.
Oké, dit mag er allemaal in blijven, nu Kees.
Hoor ik je. Hey. Maar als jullie in stereo en tegelijk praten, dan haak ik af, hoor.
Misschien wordt het tijd voor een gehoorapparaat, mam. Zo eentje die je met Bluetooth op je telefoon kan aansluiten. Ja. En Spotify.
Laten we Hanneke even binnenboord houden hier, jongens.
Hebben jullie beter horen ook al als vrienden?
Oh, niet goeie. Ja, wel goeie, inderdaad.
Ja.
Ja, die kunnen deze rubriek sponsoren.
Ja. Oh, ja.
Dat
wil
is toch goed.
Wil ik wel voor jullie binnenharken, hoor.
Ja, hark jij die binnen?
Ja.
Hark jij die binnen?
Ja.
Hey, mam, je aandelen. Hoe gaat het ermee?
Ja, ik weet niet precies meer hoe het moet.
Ben je inlogcode kwijt?
Nee, dat niet. Maar af en toe dan ga ik eens naar mijn portefeuille.
Ja.
En dan denk ik, moet ik nou iets storten? En ik geloof dat het slecht gaat overigens. Maar
ja,
moet ik
horrormaand.
Storten?
Horrormaand.
Ja. Horrormaand.
Instappen ja, nu. Kopen. Nu kopen.
Ja, maar ik heb net gekocht en ik weet helemaal niet meer hoe ik verder moet.
Nou, sowieso, dus als het horror... nooit.
Tuin is nu even de Milou.
Sowieso, nooit verkopen in horrormaand. Gewoon,
dat weet ik.
Gewoon
dat
laat
weet
zitten
ik.
En je kan wat bijkopen of je kan het gewoon zo laten. Het is een lange termijn project.
Ja, want ik heb ook de helft van de eerste aflevering van Jong Beleggen geluisterd. En toen zei die...
Is ook een woordgrap.
Die ene jongen, dus zou ik zeggen die compaan van Milou... Die zei, nou, die heeft me eerst uitgelegd wat de hockeystickcurve is.
Ja.
En toen zei hij, de beste belegger is een dode belegger.
Nou, Hanneke.
Nou, dat ben ik bijna. Ja.
Nou, dat zou zeggen, als je een rekening hebt en je weet niet meer wat je daarmee moet doen. Dat is net zoiets als een dode belegger.
Ja.
Dus je laat het gewoon rustig staan. Maar heb je echt mijn hele erfenis erin zitten of gewoon een klein deeltje om mee te spelen?
Als jouw erfenis 50 euro is, dan wel.
Oké, okay, nou goed, dan kan ik nog wel leien.
Oh ja, joh.
Jeetje, man. Maar hou je er nog een beetje bij of niet?
Nou ja, ik weet echt niet of het nou... Maar... Want ik heb ook geld gedeponeerd bij die bank.
Ja.
Een paar duizend euro. En moet ik nou daarvan... weer in die aandelen stort of moet ik nieuw geld bij storten?
Je hebt dus heel veel geld gestort op die app, maar je weet niet of je daar nu aandelen van gekocht hebt of dat het er gewoon staat.
Oh,
dan moet je even aan Milou vragen.
Want anders staat het gewoon niks te doen.
Maar
moet
ik
je
ken
even
Milou helemaal niet.
Dan DM je daar even.
Gijs, ja.
Oh, dan weet ik ook niet hoe dat moet, DM'en.
Nou,
dan dus kom ik je wel even uit. Je hebt toch laatst LinkedIn-cursus gehad?
Nou, ja, ook half. Net als jij met die aandelen.
Ja. Ben je ook weer een beetje vergeten?
Oh, ik voel me zo oud. Ik mocht
je
wel
bent ook wel heel oud.
Matthijs Forever Young.
Oh ja? Na die leuke goedmakenactie. Ja. Er waren ook al luisteraars die op Insta zetten van... nu mag Hanneke vast in Forever Young. En ga je
meteen
in Forever Young?
Meteen de dag daarna kreeg ik een telefoontje.
Oh, wat leuk. Dus je gaat binnenkort in Forever Young?
Nee.
Maar Gijs en ik vonden eigenlijk dat Forever Young, dat is echt een titel die een ontzettende oudheid impliceert.
Nou, dat is precies waarom ik er niet in wil.
Want, leg eens uit.
Nou, ik vind die mensen allemaal nog ouder worden dan ik wil zijn in die rubriek.
Het is zo
leuk. Echt van, heb je nog levenswijsheden en wat wil je nog doen en zo. Ja
en wat ben je nog leuk kwiek terwijl je al zo oud bent.
Ja, absoluut.
Het is echt zo applaus dus omdat je oud bent.
Dus ik heb beleefd nee gezegd.
Maar wel beleefd, hè, mam?
Ja,
niet Matthijs weer kwetsen.
Weet je wat jij met je rubriek kan doen, Matthijsje?
Stoppen waar de zon nooit schijnt.
Ja.
Heb je dat gezegd? Hallo.
Wat?
Ik vind het een hele rommelige...
Het is een rommelige aflevering. Ja. Hey man, we willen het heel... Want we hebben in de vorige extra aflevering... hebben we heel lang over Ralf Inbar gepraat. En ook Ralf Inbar herdacht eigenlijk.
Ja.
Hij is al een paar jaar dood, maar goed.
Hij is ook online bijna onvindbaar, hè, Ralf Inbar?
Echt?
Ja.
Oh ja?
Die is gewoon zomaar verdwenen. Er zijn ook mensen die denken dat Bananensplit een programma van Frans Bauer is.
Jezus Christus. Ja.
Dat is toch... Jezus.
Maar daar zat jij mee op school, toch?
Ja, zeker.
Zullen we volgende week een thema aflevering, een thema Hallo Jongens over Ralf Inbar doen? Ja. Please.
Ja. Nou ja, ik weet helemaal niks meer van Ralph Ewart.
Nou, dan ga je even inlezen.
Heel leuk iemand.
Ga jij je even inlezen, dan bellen we je volgende week. Dan willen alles van geboorte tot dood over Ralph Ewart weten.
Forever young.
Okay, wel een goede belegger trouwens, Ralph Ewart. Ja.
Doeg.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun?
Ja.
Mijn hartje bloeit op. Want Valentijnsdag, 14 februari, tevens geboorte en sterfdag van Ischa Meijer,
ja,
staat voor de deur.
En niet alleen bloeit mijn hartje, en ik hoop toch ook jouw hartje op, omdat het Valentijnsdag voor de deur staat, maar ook, Gijs, omdat we eindelijk weer eens even aandacht kunnen besteden aan de chocolate makers.
Mij zo geliefde chocolate makers.
En die hebben nu een speciale Valentijnsdag chocoladereep.
Ja. Mooi is hij, hè?
Mooi, in een roze verpakking.
Een knalroze verpakking.
En hij heet Puur Liefde.
Puur Liefde. Ik moet zeggen, sinds ik chocolate maker chocola eet, lust ik eigenlijk geen andere chocola meer.
Nee, hè? Dat?
Nee. Het is voor mij echt de chocola of choice geworden. En Teun, wat is het heerlijk om na 2 jaar malaise uiteindelijk weer eens iets over iets positiefs te hebben.
Ja, want je zijn natuurlijk mensen die denken, Valentijnsdag, overgewaaid uit Amerika.
Een commerciële uitvinding van de middenstand.
Altijd wordt er gezegd, overgewaaid uit Amerika. Ja, van alles
precies.
En nog waar.
En dat is nooit iets goeds.
Nee.
Nou. Terwijl ik zeg van, Oké, misschien is het overgewaaid uit Amerika. Oké, misschien is het een uitvinding van de middenstand. Maar hoe leuk is het om gewoon eens over de liefde te hebben met elkaar en dat te bezegelen met een reep van de chocolate makers.
Lang leven de liefde.
Precies.
De liefde is mooi.
We omarmen de liefde.
Ja, Gijs, hey. En het leuke is, de chocolate makers die omarmen de liefde zeker ook. Want dit is traditioneel, ja, hè, de datum, Gijs,
ja,
waarop ze hun lekkerste reep uit het assortiment vieren. En dat is dus in dit geval de puur liefdereep.
Knalroze in zijn verpakkingje met een leuke Cupido. Ja. Dat ik op de naam van Cupido kan komen. Dat is echt ongelooflijk.
De cadeaule Cupido. Siske en Wiske, weet je nog?
Nee. Cupido op de voorkant. Heel erg leuk. Ja. Het is een pure reep, ja, met cacao. Geïmporteerd van een Colombiaanse boerinnencoöperatie.
Grijs, ja, een Colombiaanse boerinnencoöperatie.
Ja, het zouden chocolate makers ook zijn als ze hun bonen niet bij een Colombiaanse boerinnencoöperatie zouden betrekken.
Ja, dus dit vind ik zo goed. Hè? Dus je hebt,
en hij smelt op je tong.
Gijs, dus je hebt een coöperatie, dat is al heel goed. Want dan delen alle, ja, boeren mee. Die in, maar dit is nog beter, want dit zijn Colombiaanse boerinnen.
Precies.
En die hebben dus ook boerinnenverstand.
Ja.
Juist.
En dan sluit die boeren nou ook een keer gewoon buiten.
Ja, Gijs, ja, en het is natuurlijk zo.
Smelt op je tong, die, ja, reep.
Weet je wat, Gijs? Ik ga eens even goed proeven.
Oh, lekker.
Wil je ook goed proeven?
Oh, heel graag. Goed proeven ben ik altijd voor in.
Ja. En dan ben ik dus benieuwd, Gijs, wat je proeft.
Oh, heerlijke chocolade, smelt op mijn tong.
Ja.
Oh, ik proef pure liefde.
Maar ik, Jezus, proef, Gijs.
Niets is meer Valentijn dan deze reep.
Ik proef, Gijs.
Droge praat.
Als ik goed proef.
Droge praat.
Nee. Tonen van framboos en ander rood fruit.
Ik proef ook droge pruim.
Ja?
Ja, dat maar is wel gek op Valentijnsdag.
Nou ja. Gijs, misschien kom je op Cupido omdat het hier staat.
Ik proef tonen van framboos en rood fruit, inderdaad.
Als je dus deze lekkerste reep uit assortiment wil hebben, ga dan naar www.chocolatemakers.nl/liefde.
En bestel nu de heerlijke repen in een speciale Valentijns geschenksverpakking met de code TEUNGIJS10. Dan krijg je ook nog 10% korting.
Ja.
Nou, win-win. Totalement.
Lang leven de liefde.
Ja,
ja, ik wil ook nog even doorpraten over Valentijnsdag. Omdat
echt? Ben je in een Valentijnsmood geraakt?
Nou, ik heb echt een verschrikkelijke Valentijnservaring ooit met mijn eigen vrouw. Namelijk, wij gingen uit eten in een restaurantje bij ons in de buurt. En alles was daar zo. Ten eerste deden ze daar ontzettend Valentijnse.
Ja.
Op een manier waarop je dus niet zo leuk was bij die chocoladereep, maar dat ze het er zo dik bovenop legden. En vervolgens, wat duurde het eindeloos voordat het eten kwam. En je weet hoe ik dan ben. Ik werd chagrijniger. En ik begon daarover
werd
te klagen.
Werd je knorrig en knauwig? Hoe noemde je jonge collega dat?
Snibbig
ook
en
knauwig. Nou precies, dat is het moment dat jij ook snibbig en snauwig wordt.
Ja.
Niet alleen vlak voordat je een interview moet doen, maar ook als dingen te lang,
ja,
duren.
Dus dat was een hele toxische,
heb ik ook trouwens,
toxische,
ja,
Valentijnsavond. En ik weet niet meer, volgens mij kregen wij ook daar in dat restaurant,
mm-hmm,
een roos die je dan weer aan elkaar kon geven. En ja, ik werd dus steeds chagrijniger. En van waar blijven ze nou? En vervolgens ook van ja, dit eten is toch helemaal niet lekker. Goed. En dit is toch ja, lauw of warm. Of tegenwoordig lauw.
Dat ken ik jou helemaal niet.
Ja, dus het werd, en toen het einde mee dat we dus uiteindelijk nog, dat we na het eten nog een ommetje gingen lopen. En dat Nathalie de roos woedend op straat gooide. En eigenlijk is dat mijn enige echte Valentijnsdag die ik me ook kan herinneren als Valentijnsdag.
Zal ik ook even een kleine Valentijnsherinnering ophalen?
Ja, leuk.
Ik had een keer een weekendje naar Gent geboekt. Naar Gent met mijn vrouw.
Ja.
En we sliepen in een hotel. En het was Valentijnsdag, maar daar waren we ons geheel niet van bewust.
Ja.
Het was per ongeluk dat we op Valentijnsdag daar waren. En
god, een lekker chocola. Ja.
Ik heb behalve nu vanaf nu met de chocolate makers, vind ik heel leuk. Maar verder doe ik niet zoveel aan Valentijnsdag. Maar omdat het toen Valentijnsdag was, staat het hele personeel, zou ik maar zeggen, dat allemaal zo dan liever naar dus te knipogen en zo van nou. En echt zo van nou, nu gaat het gebeuren. En lagen natuurlijk hartjes op dat bed en zo. Dus
en je dacht, wat is
er
dit?
Er kwam een enorme extra druk op dat weekendje te liggen.
Om daar in dat bed ook
Valentijnsdingen te doen.
Ja.
Snap je?
Is het goed gekomen?
Ja, dat komt altijd wel goed. We passen er wel een mouw aan.
Ja.
Maar ja, dat werd ook heel erg door het personeel erin gepeperd.
Van, gaat u al naar boven?
Ja, en veel plezier. Ja, Valentijnsdag.
Ja.
Nou, Teun.
Nou, het is wel echt lekkere chocola, hè?
Het is zulke fucking lekkere chocola.
Maar dit doet me ook bijna denken aan als je echt een keer een heel erg goede espresso drinkt. Dat je denkt, wat zit hier toch veel tonige, gelaagde, heerlijke.
Ja, en wat heb ik al die jaren andere espresso zitten? Want ik vind dus ook waar jij ook zo druk bent, de dikte van die repen van de chocolate maker is perfect.
Dus bijvoorbeeld,
het is een hele lekkere, dunne reep. En precies daardoor precies een goede bite hebben.
Is bijvoorbeeld een ander chocolademerk, zal ze niet noemen.
Ja.
En die is bekend geworden met een hele dikke melkreep. Maar die ging toen ook de puur reep ook zo dik maken. En met puur kan dat gewoon niet.
Ik vind met melk eigenlijk ook niet.
Nee, maar met melk
met
heeft
puur nog echt helemaal niet.
Ja.
Ja. Ja. Nou, daar kunnen we heel lang over praten, of kort.
Ja.
Teun, dit was Teun en Gijs. Nee. Vertellen alles voor
nu
deze week.
Oh, Gijs, ja, nog eventjes. Ik wil je nog even feliciteren. Want we hebben dus de première meegemaakt van jouw podcast met Marcel.
Ja.
En die is dus
weer een dag.
Weer een dag. En die is dagelijks te beluisteren. Hoe laat?
Om half acht. Nee, half zeven komt hij online.
Half zeven?
Ja.
Vroeg,
ja. Hebben we hem al opgenomen.
Oh, dan heb je wat een paar harde werkers. Ja. Weer een dag.
Weer een dag.
Dus luister dat, mensen.
Ja.
Deze podcast, Gijsje, is mogelijk gemaakt door jou, door mij en
door
ook
Guusje de Vries.
Ook wel een beetje door Guusje de Vries.
Zeker.
Ja hoor.
Ja hoor.
Ja.
Het is een soort driehoek.
Muzikale omlijsting.
Jan en Kees Groenteman. Kiki Vokale, Jaski op vocals. Ja. Montage Kees Groenteman. Als u wil adverteren in deze podcast, stuur een mailtje naar info@meervandit.nl.
En zet daarboven.
Lieve Guusje, dit is een podcast van Meer van Dit,
ja.
Ons bedrijf.
Het is een podcast van Meer van Dit.
Nu is het tijd voor onze Beatles-tip, hè?
Ja.
Ja, ik dacht, omdat het nu...
Je krijgt een beetje stoutjes uit de oogjes.
Ja?
Ja.
Omdat we in zo'n soort MeToo-achtige situatie zitten. Het is heel grappig.
En toxisch.
En toxisch. John Lennon is natuurlijk met Yoko Ono op een gegeven moment geëngageerd geraakt, die een verklaard feministe is. En toen werd hij zelf ook heel feministisch. Toen heeft hij onder andere het nummer geschreven, ja, je kan het nu bijna niet meer voorstellen, Woman is the Nigger of the World. Als een soort protestsong.
Dat kan je inderdaad niet meer voorstellen.
Nee. Ja. En het was ook zo, dat het was ook bij John Lennon een heel klein beetje geforceerd, want hij was een heel jaloers en ook een beetje gewelddadige man met echt nare trekjes kon hij hebben als hij boos was. En hij was dus getrouwd eerst voor met Yoko Ono met Cynthia Lennon. Als ze dan al naar een andere jongen keek toen ze verkering hadden, dan werd hij al helemaal...
Maar hij keek zelf nooit naar een andere vrouw?
Uiteraard wel.
Ja.
Uiteraard wel, maar hij was ook echt wel met slaan en zo. Oh. En daar heeft hij later ook wel spijt van betuigd, toen hij dus eenmaal Woman is the Nigger of the World fase terecht was gekomen.
Zou Joris Luijendijk hierna ook een feministisch boek gaan schrijven?
Ja. Wist je dat nog niet?
Nee.
Gaat hij doen.
Oh ja.
En hij heeft ook een paar liedjes geschreven in zijn vroege Beatles-jaren, waar echt die echt wel heel vrouwonvriendelijk zijn. Waar die op een manier over vrouwen spreekt. Je denkt, John Lennon.
Maar die
ben me er toch.
Daar gaan we niet meer naar luisteren.
Ja.
Wel?
Ja, vind ik ook heel leuk.
Oh, die ga je nu
ik vind
spelen.
Hele leuke liedjes. En ik denk aan Little Girl. En ik denk aan You Can't Do That. Maar ik kies nu eigenlijk voor een ander. Dus ook weer een soort trilogie. Ik kies nu voor het nummer Run For Your Life.
Teun en Gijs, vertel hem al.
it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ik weet niet wat er aan de hand is met het weer, maar het begint nou al op te vallen. We worden van links naar rechts geslingerd. Het is maartroertje staart, maar het spreekwoord april doet wat hij wil. Het gaat nu onderhand ook op. Je weet als mens, als Nederlander onderhand niet meer waar je aan toe bent. Ik ben nu helemaal in de lentemodus. En dat, ik heb bijvoorbeeld de voering uit de winterjas gehaald. Lekker, hè? Dat ziet eruit dat ik het ding weer erin kan gaan knopen. Want er komt pollucht aan. Het is ongelooflijk wat er met ons wordt gesold.
Weer een dag. Iedere ochtend bijgepraat door Marcel en Gijs.